Gemeente, mijn oog viel er gisteren op. Een nieuwsbericht. Botsing door slalom om spoorbomen. U heeft het ongetwijfeld ook wel gelezen of gehoord. Aangrijpend ongeluk met een trein en een auto waarvan achteraf duidelijk werd. En dat was niet nodig geweest. Dat zal aan het verdriet en de moeite van de verwerking van de nabestaanden alleen maar toedoen. Een botsing, eigenlijk niet nodig, met zulke verschrikkelijke, dodelijke gevolgen. En weet u, gemeente, dat is dan iets waarvan we zeggen dat had voorkomen kunnen worden. Maar weet u dat er ook botsingen zijn die niet te vermijden zijn. Waar je met de beste wil van de wereld niet omheen kunt. En dan heb ik het over iets wat te maken heeft met het geestelijke leven. En wat ook te maken heeft met een tekst die we nog niet zo lang geleden hebben overdacht. Het was ergens in december bij de bediening van het heiligavondmaal. Toen hebben we nagedacht over de moederbelofte. En gehoord, het was met name in de nabetrachting dat we dat toen tegen elkaar zeiden. Dat God wil dat er bepaalde botsingen, bepaalde conflicten, een bepaalde oorlog op aarde is. En daar mag je zelf geen wapenstilstand in vragen, die mag je niet ontlopen, dat is onvermijdelijk. Als de vijandschap openbaar komt tussen wat van God is en wat niet uit God is. En de gevolgen van die vijandschap die God gesteld heeft, komen ook op allerlei momenten, ook al in de Bijbel, openbaar. Bijvoorbeeld in Johannes 9. Dat hoofdstuk dat begint met dat wonder. En dat vervolgens zoveel commotie oproept. Wat een vervolg komt er op de genezing van de blindgeborene. Een hele reeks gesprekken, we hebben er al wat van gehoord, enkele weken geleden. En het loopt vandaag, zo zien we, op een regelrechte confrontatie uit. Een botsing tussen twee werelden, waarvan ik al zojuist heb gezegd. Je ziet daar in feite een samenvatting van in dat 28e vers. Want waarom is het dat mensen hier zo op elkaar stoten en uiteindelijk uit elkaar gaan? Het gaat om twee soorten discipelen. Iemand die de Heere Jezus wil navolgen en mensen die zeggen, wij zijn discipelen van Mozes. Gemeente, laten we tot onze lering op deze stof gaan letten. En we schrijven als thema boven de prediking de botsing tussen twee soorten discipelen. We horen van groeiende ergernis, groeiend geloof en een groeiende kloof. De botsing tussen twee soorten discipelen. Groeiende ergernis, groeiend geloof, groeiende kloof. Gemeente, moet ik het nog voor u herhalen? Weten de jongens en meisjes het nog? Daar zat een blindgeborene bij de poort van de tempel. De Heere Jezus komt langs en na een kort gesprek met zijn discipelen gaat hij die man behandelen. Hij maakt het eerst erger door zijn ogen dicht te smeren met een mengsel van speeksel en slijk. Hij stuurt hem naar Siloam, de man wast zich in het badwater. Hij kwam ziende en toen begon de narigheid. Eerst al de vragen en de rimpels op het voorhoofd van de buren, vervolgens de gang naar het Sanhedrin, de ondervraging door de leidslieden. En je merkt van meet af aan, het zit niet goed. Want die mensen die dat onderzoek instellen, willen van Jezus niet weten. En ze proberen via ondervragingen verder te komen met die man, maar er ontstaat vervolgens tweedracht. De fariseeën zijn het onderling ook niet eens. En vervolgens gaan ze nog meer mensen als getuigen oproepen. Niet alleen de blinde wordt ondervraagd, maar ook de ouders van de blinde. En je merkt dan, zo hoorden we 14 dagen geleden, een stuk angst bij die mensen. Want ze houden zich angstvallig op de vlakte. Eigenlijk laten ze hun zoon in de steek als ze tegen de fariseeën zeggen, nou vraag het hem zelf maar, want hij is oud en wijs genoeg. En Johannes verklaart ons hun angst uit het feit dat er inmiddels al een besluit genomen is door de fariseeën, dat als mensen iets zien in Jezus van Nazareth en hem voor de Christus houden, dat zulke mensen uit de synagoge worden geworpen. Excommunicatie. Vandaar gemeente dat dus na die noodgreep van die ouders, zullen we maar zeggen, vraag het hem zelf, dat er opnieuw een contact komt tussen de fariseeën en de man die inmiddels kan zien. En daar begint dan onze tekst. En je merkt meteen aan het begin van de tekst dat wat er nu gaat gebeuren een heel plechtig karakter heeft. U moet daar niet overheen lezen als ze in vers 24 tegen die man zeggen, geef God de eer. Misschien heeft u ook wel een bijbeltje met verwijzingen. En als je zo'n bijbeltje hebt, jongens en meisjes, moet je maar eens kijken of er ook een verwijzing onderaan dit stuk staat naar het boek Jozua. In Jozua 7... die aangrijpende geschiedenis van Achan, de man die wat stal uit Jericho, daar wordt ook op dezelfde manier een ondervraging gestart. Jozua is er inmiddels achter dat Achan de man is die voor zoveel rampspoed onder Israël heeft gezorgd. Hij gaat hem in het openbaar ondervragen. En het eerste wat Jozua tegen die man zegt is ook, geef God de eer. Je zou dat kunnen vergelijken met wat er in een rechtbank gebeurt als er een getuige ondervraagd wordt en zo iemand wordt onder ede geplaatst. Zweer dat het waar is wat je nu zegt, geef God de eer, hij luistert mee. Dat geeft ook aan dit gesprek iets plechtigs. Je voelt een stuk spanning. Maar er zit nog iets in die zin, geef God de eer. Ze zijn er nou eigenlijk op uitgemeente om die man te laten zeggen dat wat er vandaag met hem gebeurd is en dat hij nou weer kan zien, voor het eerst van zijn leven kan zien, dat dat iets is wat hij aan God te danken heeft en dat dat niks met Jezus te maken heeft. Man, geef God nou eens de eer. Zeg dat hij het heeft gedaan. En toen je in Siloam je hebt gewassen, heeft God je toch beter gemaakt. En laat Jezus erbuiten. Want Jezus, zeggen ze erbij, is een zondaar. En zo iemand kan toch niks met God te maken hebben. En dat antwoord wat die man dan geeft, gemeente, ook een prachtige tekst. Even eenvoudig als ontroerend, dat die man in zijn eenvoud zegt, ja, of die een zondaar is, weet ik niet. Maar één ding weet ik. Gemeente, dat is ook rijk. Al zou je nou vanmorgen verder niks kunnen zeggen. Al zou je je nergens bij durven rekenen. Al zou je op allerlei vragen geen antwoord weten, als mensen je moeilijke dingen gaan vragen. Maar dat is toch rijk, als je dat zou mogen nazeggen vanmorgen. Dat ik blind was en dat ik nu zie. Ik kan niet meer als zo'n dwaas over de aarde lopen zoals ik jaren gedaan heb, zonder erg in God en goddelijke zaken, zonder oog voor het naderende gericht, zonder dat ik zag hoe ijdel de wereld is en hoe hatelijk de zonde is. Ik was blind, maar hoewel ik nog niet weet, nog niet alles weet en nog veel raadsels ken, maar ik heb wel het zicht in mijn ogen gekregen. Ik ben dingen gaan zien. Maar gemeente, als die man dat nou heeft gezegd, en dat is ook een belijdenis geweest van wat hij dus tot op dat moment in zijn leven geleerd had, dan komt het eigenlijk pas goed los, dat gesprek met die fariseeën. En het is aangrijpend Om dan die ergernis te zien, te horen, te voelen. Je moet dat proeven ook in die tekstwoorden. Die groeiende ergernis waar we in het eerste punt van deze preek over zouden gaan nadenken. En let u dan eerst eens even op die vraag uit vers 26. Die overbodige vraag. Want dat zegt Johannes in vers 26. Ze vroegen hem wederom. Dat hebben ze al een keer gedaan. En die man zelf zegt straks ook. Hebben jullie geen oren? Waarom luisteren jullie niet? Ik heb het u al een keer gezegd. Zou het zijn, gemeente, om te proberen deze man op zijn woorden te vangen. Zoals het ook wel gebeurt als een rechercheur een verdachte ondervraagt. Nog eens een keer hetzelfde laten zeggen. En nog eens een keer het hele verhaal overdoen. En misschien betrapt hij hem op inconsequenties. Misschien spreekt hij zichzelf wel tegen. In ieder geval merk je dat het geduld op deze manier gaat verdwijnen. Zowel bij de fariseeën begint iets te broeien en te groeien, maar ook bij die man die ondervraagd wordt. Hij wordt geïrriteerd. Hij wordt zelfs een beetje cynisch. Waarom vragen jullie weer naar Jezus? Wilden jullie soms ook discipelen van hem worden? Dat is louter cynisme. En op dat moment, gemeente, vallen de deftige heren uit hun rol. Moet u zich voorstellen, je staat voor de rechtbank en de rechters beginnen te schelden. Want dat punt, dat is voor hen een teerpunt. Discipel van Jezus worden, wij zijn discipelen van iemand anders. Wij zijn discipelen van Mozes. En gemeente, als we op dat punt in de overdenking van onze tekst aankomen, is het tijd om even halt te houden. Wij zitten geschokt toe te zien hoe dat toegaat in die rechtszaal, zullen we maar zeggen. Maar dan moet u even niet op die publieke tribune blijven zitten, maar dan moeten we zelf eens even die tekst naast ons eigen hart gaan leggen, gemeente. Want die tegenstelling die hier openbaar komt, discipel van Jezus of discipel van Mozes, dat is heel erg actueel, die tegenstelling is er nog. En wat bedoelt men dan met discipel van Mozes zijn? Nou jongens en meisjes, daar hoef je natuurlijk niet lang over na te denken. Maar je hebt al zoveel zondagsschoolverhalen gehoord over de fariseërs. En zoveel bijbelverhalen over hoe die mensen dachten en leefden. Dat kun je zelf ook invullen. Was nou een discipel van Mozes, volgens de fariseeën. Dat is iemand die heel erg godsdienstig is, alles in godsdienstig, niks op aan te merken. Altijd bezig met het onderzoeken van de Tora, van de boeken van Mozes, thuis in de Heilige Schrift. Heel nauwgezet in het opvolgen van allerlei geboden uit het woord van God. Dat is nog zo trouwens in het Jodendom, als het Pascha aanbreekt. Gezuurde broden moeten uit het huis verwijderd worden. Als men de zaak gestofzuigd heeft, gaan ze met een loep over de grond kruipen om te zien of er nog broodkruimels liggen. Dat leven. Waarbij niet alleen maar een mens die geboden die in de Tora staan houden wil, maar u weet dat wel, ze hebben er nog wat omheen gemaakt. Dat noemden de fariseeën zelf de omtuining van de wet. Als het ware een soort hek om de wet heen zetten, door extra geboden eromheen te plaatsen. Als je die ook nog probeert te gaan houden, dan stel je de eigenlijke wet in ieder geval zeker. Dat beroemde aantal van 613, weet u wel. Extra verboden en geboden. En nou verwacht u natuurlijk, gemeente, dat we daar meteen tegenin gaan preken en zeggen, ja, dat is helemaal verkeerd. Maar zullen wij vanmorgen eerst eens tegen elkaar zeggen dat dat op zich helemaal niet zo verkeerd is? Ik bedoel, die eerbied voor wat God heeft gezegd, voor wat God heeft geboden ook, en om daar ook nauwgezet naar te luisteren. Een gemeente, lieve gemeente, wij zijn mensen van 2013 en wij leven in een volstrekt wetteloze wereld. Wij leven in een goddeloze samenleving. Alles wat naar gezag riekt, wat met Gods wet te maken heeft, met het inperken van mijn vrijheid, wat een aanslag betekent op mijn autonome mensenleven, dat moet allemaal weg. En we zeggen, ja, dat is de wereld, maar wij krijgen daar natuurlijk allemaal een tik van mee, ook als kerkmensen. Die gesteldheid, dat je zegt, ja, het loopt ook allemaal zo vaart niet, het hoeft ook allemaal niet zo nauwkeurig, al die regels, dat kan ook voordat je het weet vat krijgen op een kerkganger. Maar als God nou zijn liefde in je hart uitstort, jongens en meisjes, ze zeiden vroeger, als je nou de Heere lief krijgt, dan krijg je alles van de Heere lief. Zijn naam lief, zijn dag lief, zijn volk lief, zijn knechten lief. En ook zijn wet lief. Hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel, de ganse dag haar ijverig te betrachten. En is het ook niet zo, ik gebruik weer een oude uitdrukking, dat dan met name in die tijd, als het zo teer ligt, als die liefde van God net in je hart werkzaam is geworden, dat ze dan wel eens zeiden vroeger, dan kun je wel eens tijden hebben, dan durf je nog over geen strootje heen te stappen. Zo teer ligt dat in het geweten. Gemeente, als u een teer geweten hebt, jongens en meisjes, als je nog een teer geweten hebt, je bent bang voor de zonde, je wilt de Heere geen verdriet doen, koester dat hoor. Wees er zuinig op, want je hebt het zo verknoeid. Maar dat hoort wel bij het geestelijke leven. Liefde tot Gods geboden. Laten we daarin, in die nauwgezetheid van die farizeeërs, niet te snel zeggen, ja zo moet het niet. Want wij lopen in onze tijd een heel ander gevaar, gemeente. Maar er zijn natuurlijk wel dingen waarvan je zeggen moet, ja, daarin zijn die farizeeërs beslist verkeerd. Ze hebben niet voor niks zo'n moeite met de Heere Jezus. En waarin zitten die farizeeërs dan wel verkeerd? In twee dingen. Om te beginnen hebben ze, en dat is een grote denkfout, dat is een fatale vergissing, hebben ze van hun wetsbetrachting een grond gemaakt. Een manier om tot God op te klimmen en zijn gunst te verdienen. Mag ik het u nog een keer zeggen, gemeente? Dat kan niet. Die weg is sinds Genesis 3 afgesloten. En mag ik u erbij zeggen, gemeente? Het hoeft ook niet. Want wij hoeven God niet barmhartig te maken. Hij is het al. U hoeft Gods gunst niet te verdienen, want Gods gunst blijkt over uw leven. Het feit dat u hier zit, blijkt dat God genegen is om u zalig te maken. Wij hoeven God niet voor ons in te winnen, gemeente. Wij moeten ingewonnen worden voor God. En dat is een van die denkfouten van de farizeeën. Denken door je eigen wetsbetrachting dichter bij God te komen en hem dan over te kunnen halen, aan je kant te krijgen. Maar aan de andere kant, dat is een tweede denkfout, en die is minstens zo erg, hebben farizeeërs ook gebrekkig zicht op wat de wet van God eist. En dat moet u in uw eigen leven ook maar nagaan, gemeente. Want zolang een mens probeert om de wet van God in eigen kracht te volbrengen, heeft hij waarschijnlijk niet door hoe streng Mozes nou eigenlijk is. Die man is veel strenger, gemeente, dan dat u denkt. Want die is nooit tevreden. Er komt nooit een moment dat Mozes glimlacht en dat hij zegt, goed zo, en dat hij een schouderklop geeft. Dat moment haal je niet. Want Mozes eist geen 98%. Mozes eist 100%. En als je het niet haalt, Galaten 3 vers 10. Dan zegt Mozes, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vervloekt. Als een mens daar nou wat van gaat leren, gemeente, op de school van de Heilige Geest, dan leer je het vanzelf af om verwachting te hebben van je eigen gerechtigheid. En ik zei, er zijn een paar denkfouten die de fariseeën maken. Zal ik er eigenlijk nog maar één bij doen, gemeente? Want eigenlijk als ze zeggen, we zijn discipelen van Mozes. Wij zijn leerlingen op de school van de man Gods. Van die middelaar van het Oude Testament. Ja, maar dan zijn het nog niet zulke goede leerlingen, gemeente. Want ze hebben Mozes helemaal niet begrepen. Je hebt Mozes niet begrepen als je denkt dat Mozes jou aan de slag zet om op jouw manier en in eigen kracht God te gaan behagen. Heb je Mozes helemaal niet gesnapt? Zo heeft hij het nooit bedoeld. Lees bijvoorbeeld wat hij in Deuteronomium 18 tegen Israël heeft gezegd. En daarin zie je dat Mozes, gemeente, niet een tegenstelling is met de Heere Jezus. Maar die man wijst heen naar de Heere Jezus. Hadden ze het maar begrepen, de fariseeën. Hadden ze maar gedaan wat Mozes daar zegt. Deuteronomium 18 vers 15. Een profeet uit uw midden. Uit uw broederen. Als mij zal God verwekken. Naar hem zult u horen. Oh, wat diep tragisch, gemeente. Nou staat die profeet die Mozes hen heeft aangewezen voor hen. En de man die door hem genezen is, staat voor hen. En ze herkennen hem niet. Zitten er discipelen van Mozes in de kerk, gemeente? U was misschien in de kerk gekomen om iets te krijgen vanmorgen. Maar helaas, ik moet u wat afpakken. Ik moet u wat afnemen. Uw ijdele hoop dat u op eigen kracht de zaligheid kunt verdienen. Het waandenkbeeld dat u God kunt behagen of bereiken. U bent veel hopelozer dan u zelf denkt. Het reukwerk dat een mens brandt. Als hij zijn godsdienst zonder Christus naar de hemel op laat gaan. Het stinkt, gemeente, in de neusgaten van de Allerhoogste. Er is buiten de Heere Jezus niets wat goed en aangenaam kan zijn in de ogen van de Heere. En discipelen van Mozes in ons midden, geloof dat nou eens. Neem nou eens ontslag bij die Mozes. Ja, u bent bang om uw baan kwijt te raken. Maar als je nou eens geestelijk je baan kwijt mag raken, gemeente, dan gaat de mens erop vooruit. Geestelijk werkeloos. Ja, maar dan moet ik van een uitkering leven, dominee. Maar die uitkering, gemeente, die u van die meerdere Mozes kunt krijgen. Borg gerechtigheid, dan krijgt u nooit tekort. Geen maand. U houdt altijd over. Als u het van hem verwacht. Gemeente, ik kan nog niet helemaal naar het tweede punt van de preek. Want ik moet nog iets zeggen. Dat hoort bij het eerste punt. We hadden het over de groeiende ergernis van de discipelen van Mozes. En het verschil met discipelen van de Heere Jezus. Maar dan ben ik bang dat ik nog niet heel de gemeente heb bereikt tot nu toe in deze preek. En dat kan natuurlijk zijn. Ik kijk naar jongere mensen. Ik kan ook kijken naar oudere mensen. Dat je zegt, nou ja, het gaat hier nou vandaag over een tegenstelling. Maar ik hoor eigenlijk bij geen van beiden. Dat kan ook in de Bethelkerk. Geen discipel van de Heere Jezus. En ook geen discipel van Mozes. Waar ben je dan discipel van? Ben je nog discipel van de wereld dan? Discipel op een school waar ze je van alles bijbrengen over de dingen van deze wereld. Discipel van de media. Discipel van filmsterren en popsterren en van sporthelden. Je weet alles ervan te vertellen. Maar je weet niks van het geestelijke leven. Dan zit je als leerling eigenlijk in een schoolgebouw. Wat binnenkort gaat instorten. Zou je dan niet maken dat je eruit komt? Stel je voor dat je wist. Een gebouw waar ik in zit. Er hoeft maar iets te gebeuren. Het zakt in elkaar. En alle mensen die erin zitten, die storten onder het puin. Je zou eruit rennen, gemeente. Nou, de wereld waarin we leven, gemeente, gaat binnenkort voorbij. Die stort in. Zou je niet maken dat je eruit komt? Als je nog leerling bent van de wereld. Alleen het leven van een discipel van Jezus geeft hoop, vreugde en rust. Ja, zegt iemand, oh meneer, maar dan gaan we nou toch maar naar dat tweede punt natuurlijk. Maar als u dat nou zegt, dat leven van een discipel van de Heere Jezus, dat moet je hebben. Ik zou eigenlijk met die man, zoals die hier nou staat voor zijn rechters, want het is toch een soort rechtszaak aan het worden, ik zou niet graag met die man ruilen. Goed, hij is dan genezen. Hij heeft zijn zicht in zijn ogen gekregen, dankzij de wondermacht van de Heere Jezus. Maar wat een narigheid heeft die man erbij gekregen. Je merkt steeds verder in Johannes 9, die man staat helemaal alleen. Die buren hebben hem naar de fariseeën gebracht, maar er is geen buurman die hem bijstaat in de zaak. Zijn vader en moeder zijn erbij geroepen en zelfs zij laten hem staan. En daar staat hij nou. Met de kerkelijke autoriteiten voor zich. En ze kijken hem allemaal boos aan en hij ziet de haat en het verzet in hun ogen groeien. En hij hoort die scheldwoorden. Wat een narigheid. Moet je daar nou jaloers op worden? Straks werpen ze hem ook nog uit de synagoge. Gemeente, wat is Gods woord? Een eerlijk woord. Je hebt natuurlijk mensen die iemand voor een bepaalde zaak proberen over te halen. Wat dat dan ook voor een zaak is, maar dat mensen dan alleen maar de mooie dingen vertellen. En je komt er later pas achter, er zitten ook nog wel allerlei haken en ogen aan. Als ik die baan mag gaan doen, of als ik lid van die vereniging word. Overal zit wel een schaduwkant aan, maar dan vertellen mensen er van tevoren soms niet bij wat het allemaal met zich meebrengt. Vooral in de wereld van de reclame, alleen maar de mooie kanten. Maar als Gods woord ons gaat vertellen wat het volgen van de Heere Jezus is, dan blijkt ook in dit opzicht, uw woord is de waarheid. Eerlijk als goud, gemeente. Je hoeft je geen illusies te maken. Wie Jezus volgt, volgt hem op zijn weg. En wat is dat, kinderen, de weg van de Heere Jezus? Zeg het nog eens. Door lijden tot heerlijkheid. En de Heere Jezus heeft er zelf ook zo eerlijk over gesproken. Zo wie mijn discipel wil zijn, die nemen zijn kruis op, verloochenen zichzelf en volgen mij. Hij is zo eerlijk, hij zegt een dienaar is niet meer dan zijn Heer, nog een knecht meer dan die hem gezonden heeft. En de apostel Paulus zegt het er ook van. Allen die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. Daar hoef je niks speciaals voor te doen. Krijg er vanzelf mee te maken. Hoe dan ook. In Noord-Korea, anders dan in Sliedrecht. Maar je krijgt er mee te maken. Allen die godzalig willen leven. En door wie worden ze vervolgd? Nou, zegt een kattengezant, dominee, dan heb je het altijd over de drie doodsvijanden. Dat heb je goed onthouden. Duivel, wereld, zonde. Drie doodsvijanden. Maar weet je wat de dominee van de week dacht toen hij de preek schreef? Eigenlijk moeten we dat rijtje veranderen. En een kind van God heeft er vier. De duivel, de wereld, de zonde en de godsdienst. En die godsdienst hebben we net al iets van gezegd, gemeente. Maar wilt u zich er nog even in verdiepen? Wat is nou godsdienst met een kleine g? Dat is godsdienst zonder Christus. Godsdienst uit de mens. Een discipel van Mozes. En hoe herken je zo iemand? Die is vastbesloten om te blijven die hij is. En om te houden wat hij heeft. Ik heb het een ouderling na een huisbezoek wel eens horen zeggen. Dominee, ik kwam bij die man of bij die vrouw op bezoek en ik kon ze niks afpakken. Is dat nou voor een rare uitdrukking, dominee? Begrijpt u dat niet? Mensen die zich niks laten afnemen. Die krampachtig vasthouden wat ze zelf hebben bijeengeschraapt. Maar die niet weten wat het is om arme zondaar te zijn. Een gemeente, een discipel van Mozes verdraagt het woord genade niet. Want dat zet een mens er buiten. Dat maakt een mens arm, ellendig, schandelijk, naakt, hulpbehoevend. En wie wil dat nou wezen? Ja, weet je wie dat wil wezen? Iemand die door de Heilige Geest is aangeraakt. Die leert dat het waar is. Die gaat dat beamen, toegeven. Ik ben ellendig, arm en naakt. Heere, uw komst is het die mijn heil volmaakt. En zo iemand gaat bedelen. Maar zo iemand komt erachter, net als die man hier. Dat maakt je soms eenzaam, onbegrepen, zelfs tussen kerkgangers. En dan bekruipt je het gevoel, hoe blijft een mens nou in zo'n positie staande? Heeft u dat ook niet gedacht, gemeente? Want je zou toch vrezen dat deze man geestelijk en psychisch in gaat storten. En dat hij uiteindelijk misschien ook maar gaat doen wat zijn ouders hebben gedaan. Om de lieve vrede wil dan maar toegeven en je op de vlakte houden en een beetje meepraten. En die man, gemeente, wat is dit nou voor een man? Die is net genezen. Hij heeft zelfs zijn leven gebedeld. Geen opleiding kunnen volgen, een eenvoudige ziel. En die man, die is nou net beter. En op de dag dat hij beter wordt, krijgt hij dit allemaal over zich heen. En iedereen laat hem in de steek. En ze vallen hem allemaal aan. En ze gaan hem beschelden. Dat zijn de mensen waarvan wie die vroeger catechisatie heeft gehad. Ze gaan hem uitschelden. Ze werpen hem uit de synagoge. Je zou zeggen, zit ik wel goed? Heb ik het dan niet verkeerd gedacht? Ze zijn allemaal tegen. Hoe blijft een mens nou staande, gemeente, als die zo alleen komt te staan? Er was een Amerikaanse verklaarder, die gaf er een psychologische draai aan. Die zegt, het was een bijzondere man. No ordinary individual, zei hij. Geen gewoon mens. Hij is niet eenvoudig van zijn stuk te brengen, deze blindgeborene. Maar u heeft misschien hetzelfde gevoel als ik bij die verklaring. Zou dat nou de verklaring zijn dat die man nou eenmaal een sterke geest had? Niet eenvoudig van zijn stuk te brengen? Of moeten we een andere kant op? Zullen we de kant maar opgaan die Bunyan tekent in de Christenreis? Een bekende episode uit de Christenreis. De kinderen die weten het waarschijnlijk al. Over dat moment dat Christen in het huis van uitlegger komt en dat hij dan in die kamer komt waar een van de dingen getoond worden die uitlegger hem wil leren. En dan komt hij te staan bij een muur waar een vuur tegenaan brandt. En er staat iemand voor die muur, voor dat vuur. En dat moet dan de duivel zijn en die is bezig met bluswerkzaamheden. Elke keer gaat er een emmer water over dat vuur. En vreemd genoeg laait het toch iedere keer weer op. Die duivel kan er nog zoveel water tegenaan gooien, maar dat vuur blijft branden. En dan geeft uitlegger de verklaring. Hij zegt, kom maar eens mee, achter de muur, daar is het geheim. En er staat nog een man. Een man met een hoofdletter. En met een oliekruik in zijn handen, waardoor hij op een geheime, onzichtbare wijze in een reservoir de voldoende brandstof blijft aanvoeren, zodat dat vuur niet kan worden geblust. Gemeente, dat is ook het geheim van die man in Johannes 9. En eigenlijk is het precies net als in het verhaal van Bunyan. Want ik zie de Heere Jezus op dit moment helemaal niet. En die man ook niet. Die ziet alleen maar fariseeën. Waar is de Heere Jezus? Laat die hem ook in de steek. Gemeente, die staat in Johannes 9, vers 24 en 34, achter de muur. Hij is er wel. En hij laat het vuur dat hij zelf heeft ontstoken niet doven. Het is eigenlijk ook net, gemeente, als in de psalm die we net gezongen hebben. Ze hadden mij omringd als bijen. En ze waren er allemaal op uit om me te gronden te richten. En weet je waarom ik nou niet vergaan ben, zegt de dichter van Psalm 118. Dan moet ik omhoog kijken. Gods rechterhand houdt door haar daan Gods volk in stand. Dat is het geheim van zalig worden. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, hij gaat door. En ziet u dan wat er gebeurt, gemeente, door die bijblijvende genade van de Heere Jezus. Ziet u tot uw vertroosting, als u nou de Heere mag vrezen, wat er nou gebeurt als je in de tegenspoed en in de aanvechting komt. Hij houdt je in stand, maar hij doet nog meer. En daar hebben we al eerder op gewezen in de preken over de blindgeborene. Maar ziet u dat niet alleen bij die fariseërs iets aan het groeien is, maar dat er bij die man ook sprake is van groei. Ja, hij groeit ook in overtuiging. Hij gaat zich net zo schrap zetten als die fariseërs zich schrap zetten. Maar hij groeit ook in geloof. Vers 11 was nog de mens Jezus. Vers 18 zei... Vers 17, hij is een profeet. Vers 25 zegt, één ding weet ik, ik was blind en ik zie nu. En aan het eind, gemeente, hoor ik hem zeggen, in vers 33, indien deze niet van God waren, zou die niks kunnen doen. Hij komt bij God vandaan. Dat is Jezus. Dat is groei, gemeente, en... Zoals de Heere dat nou in dit hoofdstuk werkt, zo werkt hij het veel vaker. Ik hoop dat u dat in uw eigen leven ook kunt terugvinden. Juist tegen de verdrukking in, juist tegen allerlei tegenkanting in, aanvechting, bestrijding. Alleen komen te staan, door elkaar geschud worden. Dat is zoals we de vorige keer ook gezongen hebben. Ons gelouterd door het lijden, zoals het zilver wordt beproefd. Ik moest denken aan wat Spurgeon een keer zegt over het geloof, dat hij vergelijkt met een schip. Spurgeon zegt, het schip van het geloof is niet gebouwd opdat het altijd in een droogdok aan de wal zou liggen. Maar het schip des geloofs is gebouwd om op de oceaan te varen. En daar wordt het uitgetest door de golven die er overheen slaan. Daar wordt het beproefd, of het tegen een stootje kan. En het werk van God kan tegen een stootje, gemeente. Dat kan wat hebben. En het is wonderlijk genoeg dat later in het Nieuwe Testament juist door een fariseer is onder woorden gebracht. In Handelingen 5 hoor ik een van de vooraanstaande fariseers een opmerking maken... Waarbij je zegt, nou dat wordt eigenlijk in Johannes 9 al geïllustreerd. Gamaliel waarschuwt de leden van het Sanhedrin om hun vingers niet te branden aan de zaak van de discipelen. En hij zegt het ook. Indien het uit God is, kan het niet gebroken worden. En daarmee, gemeente, gaan we naar ons laatste punt alweer. Aangrijpend, nietwaar, wat wij vandaag gezien hebben van die botsing tussen twee soorten discipelen. Het was niet te vermijden, zeiden we in het begin al, want het moet zo zijn. God stelt vijandschap en dan komt dat er vroeg of laat uit. Het verschil tussen wat uit hem is en wat niet uit hem is. Maar het is wel erg om het voor je ogen te zien gebeuren, die dubbele beweging. Groeiend verzet, groeiende ergernis. En aan de andere kant, die man groeit ook in zijn overtuiging. En in zijn geloofsovertuiging. Hij gaat steeds meer zien van wie Jezus is. Maar dat brengt uiteindelijk, zegt vers 34, scheiding. Er is een kloof ontstaan die uiteindelijk definitief is. En wat aangrijpend. U moet zich dat voorstellen, je afgesneden worden van de gemeente, uitgesloten uit het koninkrijk Gods, excommunicatie. Want als ze hem hier uitwerpen in vers 34, dat is niet alleen maar van ze gooien hem de zaal uit, nee ze gooien hem de synagoge uit. En met een laatste belediging op hun lippen, wou jij die in zonde ontvangen en geboren is, geheel in zonde geboren... Want je was toch blind geboren? Nou, dat is volgens ons een straf van God. Wou jij, met zo'n leven, met zo'n achtergrond, wou jij ons leren? Eruit. Uit de synagoge, uit de gemeenschap. De man is een paria geworden. U zegt, dat is erg voor die man, dominee. Ja, maar voor die mensen die achterblijven, als je het nou goed bekijkt, is het nog veel erger. Want kijk eens, gemeente, er zijn in dit leven twee wegen waarop een mens kan wandelen. En die wegen kruisen elkaar nog wel eens een keer. Je komt voortdurend met elkaar in aanraking, maar er komt een moment dat die twee wegen elkaar definitief niet meer gaan kruisen. En dan wijs ik toch nog even op die plaat van de brede en de smalle weg, kinderen. We hadden het er met nieuwjaar ook over. Denk even aan die plaat. Begint dicht bij elkaar, de brede en de smalle weg. Eer dat je bovenaan de tekening bent, dan ligt er een gigantische afgrond tussen. En heerlijk wat er aan die ene kant te zien is. Hemelse zaligheid aan het eind van de smalle weg. Maar verschrikkelijk wat er aan de andere kant wacht. De walm stijgt op uit de plaats waar men rampzalig is. En in de hel, gemeente, Johannes 9 wil er ons bij bepalen, in de hel zitten ook mensen die van de kerk waren. Maar die gebleven zijn wat ze altijd waren, leerlingen van Mozes. Wel discipel, maar niet van Jezus. Misschien ook wel leerling van de wereld. Of misschien wel op een vrome manier, maar met een gerechtigheid die niet van de Heere Jezus afkomstig was. Gemeente, waarom wordt dat nou nog gepreekt? Waarom wordt dat zo ernstig in uw midden neergelegd? Opdat wij van die brede weg, of we naar links of rechts oplopen, ons zouden afwenden en ons tot Christus zouden wenden. En hoe gaat dat dan, dominee? Nou, weet je hoe dat begint? Dat begint ermee dat de Heilige Geest je wat af gaat leren. En wat hij je af gaat leren staat in Johannes 9. U moet dat nog eens voor uzelf nalezen als u er van de week een keer tijd voor heeft. En dan moet u eens stellen in Johannes 9 hoe vaak u het werkwoord weten tegenkomt. Ik heb het niet precies nagezocht. Maar dat is gewoon opvallend, hoeveel keren in dit hoofdstuk het gaat over weten. En dat zeggen die fariseeërs ook nog alles een keer. Vers 24. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Vers 29. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft. En dat is nou het eerste wat de Heilige Geest je afleert. Bent u al eens een keer onwetend geworden? Heeft u al eens een keer naar de hemel geroepen, Heer, ik weet het niet meer? Dat is heilzaam, hoor. En dan ga je nog veel meer dingen afleren. Ik noemde die nieten van Schortinghuis al eerder, mag ik ze nog een keer noemen? Ik weet niet, ik heb niet, ik kan niet, ik wil niet en ik deug niet. Nou, je kan er een vrome spreuk van maken, maar om daar nou eens wat van te leren, gemeente. Ik weet niet, ik heb niet, ik kan niet, ik wil niet, want ik deug niet. En wat blijft er dan over? Een blinde, arme zondaar. Blind en arm genoeg om door iemand geholpen te worden die langskomt, die je ogen gaat aanraken. En die je naar Siloam stuurt. En als je uit Siloam terugkomt, merk je het wel. Je hebt er geen makkelijke weg aan overgehouden. Het is vaak moeilijk en je bent vaak eenzaam. Maar om met de ogen die je dan gekregen hebt op te zien tot hem. Om te geloven, hij houdt mij vast in alle omstandigheden. Op die weg waarop hij mezelf gebracht heeft. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Hij zal dat werk voor mij volenden. Hij wil mij, gemeente, mag u het met uw hart zingen, mij in het heetst van de strijd met zijn vleugelen dekken. Amen.